Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. We nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering gaat het over de Russen. Russen in Rusland, Russen in ballingschap, goede Russen, foute Russen en alles wat daartussenin zit.
Vladimir Vladimirovich Poetin.
Hoe populair zijn Poetin en zijn imperialistische ambities onder de gewone Rus? Als je zwijgt, ben je dan medeplichtig aan de oorlog tegen Oekraïne? En als je wel uitspreekt, welke prijs betaal je daar dan voor? Ik ben Thomas van Zijl en naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus, journalist en nog heel veel meer, Hubert Smeets. Welkom!
Alsjeblieft, je bent trouwens welkom bij mij.
Dat klopt.
Want we zitten in mijn boekenkast, hier in Amsterdam.
Boekenkasten.
Waar de studio van Haags College en Platform Raam vandaag is ingericht. En de volgende keer misschien weer.
En vandaag gaat het over de Russen. En er is er eentje, kunnen we wel stellen, die jij, zou ik zeggen, bovengemiddeld kent.
Ja, dat is mijn echtgenote.
Ja.
Dat is een
Komt daar een aparte podcastserie over, of niet?
Nee, zeker niet. Want zij houdt zich zo min mogelijk bezig met mijn activiteiten. Niet omdat ze die afkeurt, maar omdat ze gewoon haar eigen bezigheden en werk heeft. Maar zij...
Gewetensvraag, luisteraar van deze podcast, of niet?
Volgens mij moet ik die gewetensvraag beschamend beantwoorden. Volgens mij heeft ze hem nog nooit beluisterd. Nee. Maar ze is een vrouw uit Moskou. Dus is het een Russin in de klassieke zin van het woord? Nee. Omdat iedereen die uit Moskou komt eigenlijk net zo ver afstaat van Rusland als iedereen die uit Amsterdam afstaat van de rest van Nederland.
We gaan het over deze kwesties en nog heel veel meer verschillen hebben met onze Russische gast. Maar eerst, zoals altijd, schakelen we naar Kiev, naar Oekraïne, naar onze correspondent Chris Colijn. Chris, welkom.
Hi, fijn om er weer te zijn.
Deze aflevering gaat over de bevolking van het land waarmee Oekraïne in oorlog is en waar jij overigens ook dagelijks de gevolgen van ondervindt. Hoe zien Oekraïners de Russen?
Ja, het zal niet als een grote verrassing komen, maar heel erg slecht. Als je land elke dag wordt aangevallen door je buurland, dan zorgt dat voor haat. En met elke drone en raket die Rusland afvuurt op Oekraïne, lijkt die haat steeds dieper te worden, steeds feller te worden. Veel Oekraïners zien Rusland ook als een soort koloniale macht die al eeuwenlang probeert om het Oekraïense volk te onderdrukken. Dus het is ook iets historisch waar heel veel Oekraïners op die manier naar kijken. Dus in de tijd van het Russische Rijk, maar ook in de tijd van de Sovjet-Unie, was Rusland altijd de bovenliggende partij. Altijd het grotere broertje dat neerkeek op Oekraïne. De Oekraïners werden gezien als dorps, als dom. En dat beeld bestaat nog steeds, zeggen de Oekraïners, met wie ik spreek in ieder geval. En er is een soort beeld van, hè, de Russen zijn superieur dus. En niettemin was er een tijd nadat Oekraïne onafhankelijk werd in 1991, dat de meeste Oekraïners toch wel een goede, in ieder geval werkbare relatie wilden met Rusland. Het is toch je buurland, het is een groot, machtig, rijk land. Dus daar wil je in ieder geval een prima relatie mee. Maar goed, sinds 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, toen Rusland een oorlog begon in het oosten van Oekraïne, begon de publieke opinie natuurlijk te kelderen. En dat is sinds 2022, toen deze invasie begon, al helemaal enorm gezakt.
Want ben je dan in oorlog met vooral Rusland of daarmee ook direct met de Russen? Dat is denk ik het verschil dat we hier in deze podcast proberen bloot te leggen, als dat er is.
Ja, als je de meeste Oekraïners vraagt, dan zeggen zij, we zijn in oorlog met heel Rusland. Dus niet alleen met de overheid, niet alleen met het Russische leger, maar met ook de miljoenen Russen die op een of andere manier een bijdrage leveren aan die oorlog. He, dus alle mensen die in de Russische overheid werken, de mensen in de wapenfabrieken, et cetera. Iedereen die in Rusland woont, is op een of andere manier medeplichtig aan die oorlog, zeggen de meeste Russen. En dat leidt er ook toe dat Oekraïners willen dat Rusland eigenlijk van de kaart verdwijnt. Oekraïners spellen het woord Rusland niet meer met een hoofdletter. Ze hebben geen contact meer met hun familieleden en hun vrienden in Rusland. Dat is heel pijnlijk, maar het toont wel in hoeverre de twee landen echt volledig van elkaar zijn losgerukt.
Dus ook de Rus die niet direct werkt in een fabriek of in het leger in iets wat met defensie te maken heeft en die zich niet uitspreekt, is in de optiek van Oekraïners schuldig, medeplichtig.
Ja, zeker. Iedereen is schuldig. Natuurlijk hebben we wel mondjesmaat protesten gezien in Rusland, maar voor de meeste Oekraïners is dat niet genoeg. En Oekraïners zeggen, als jij tegen Poetin bent, dan ben je nog niet voor Oekraïne. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus Oekraïners willen echt dat de Russen zich hard uitspreken tegen de oorlog, massaal de straat opgaan, het Oekraïnse leger steunen, ook financieel. En dat is best wel een groot offer voor de meeste Russen. Want dat betekent ook dat je zegt dat er Russische soldaten, dus landgenoten, moeten sterven in de oorlog in Oekraïne. Omdat dat uiteindelijk ook de manier is om van Poetin af te komen. Zo kijken de Oekraïners ernaar. En ja, ze zien die bereidheid niet bij Russen, ook niet bij oppositie-Russen, om zich echt uit te spreken voor Oekraïne. Ja,
dus zelfs als je tegen Poetin bent, heb je voor Oekraïners niet per se een streepje voor?
Nee, zeker niet. Er zijn een handjevol Russen die dat wel hebben. Bijvoorbeeld de Russen die meevechten in het Oekraïnse leger. Die mensen hebben zich bewezen als steunbetuigers van Oekraïne. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Julia Navalny, vrouw van de overleden oppositieactivist Navalny. Zij spreekt zich regelmatig vrij onhandig uit vanuit het Oekraïnse perspectief. Onlangs was er bijvoorbeeld het incident waarbij er zo'n 20 Russische drones het Poolse luchtruim binnenkwamen. Op die dag, op die ochtend, nadat dat nieuws naar buiten kwam, postte Julia Navalny op sociale media dat het zo erg was dat Russen geen toeristenvisa meer kunnen krijgen voor de EU. En ja, zulke dingen schieten voor Oekraïners helemaal in het verkeerde keelgat. Het is alsof Russen en ook oppositie-Russen op een totaal andere planeet leven.
Ben je nou te aardig voor haar door te zeggen dat ze zich onhandig uitlaat?
Nou ja, vanuit Oekraïns perspectief is het gewoon regelrecht idioot.
Kijk,
als je,
nu komen
als je de meeste Oekraïners hierover spreekt, dan vinden ze dat belachelijk dat ze dat doet. En is het gewoon bewijs dat er helemaal niet te praten valt met die oppositie-Russen. En ja, ik kan dat van een afstandje misschien iets meer zien als heel onhandig.
Laten we niet vergeten dat er ook nog Russen zijn, zelfs relatief veel Russen zijn, die in Oekraïne wonen. Hoe gaat dat samen?
Ja, hoeveel dat er precies zijn, is een beetje een vraag. Dat ligt er maar net aan hoe je mensen die vraag stelt. Kijk, tijdens de laatste volkstelling, die was in 2001, dat is al heel lang geleden, toen zei 17% van de bevolking dat zij zichzelf identificeerde als etnische Rus. Dat is nog een beetje een overblijfsel uit de Sovjet-tijd, want in de Sovjet-tijd werd dat veel beter bijgehouden, wie er een Rus of Oekraïner was. Inmiddels kan je in ieder geval zeggen dat dat aantal van 17% flink is gedaald. Er zijn steeds minder mensen die zich zo identificeren. En daarnaast is er nog iets veel belangrijkers en dat is dat in Oekraïne speelt het geen rol wie jouw ouders waren of je grootouders of jij etnisch Rus bent. Dat doet er eigenlijk niet toe. Wat er toe doet in Oekraïne, dat is wat jij doet. Dat zijn jouw visie op de huidige situatie. Dat is de vraag of jij het Oekraïnse leger helpt, of jij je inzet voor een onafhankelijk Oekraïne. Dat is belangrijker dan waar jouw ouders, grootouders enzovoort vandaan kwamen.
Chris, tot slot nog even naar het nieuws. En dat betekent helaas ook bijna direct naar het front, want er zijn Oekraïnse drone-aanvallen en die dringen ook steeds dieper door in Rusland. Denk aan de olieraffinaderijen die geraakt worden. En daarmee raakt dat ook de burgerbevolking, al was het maar omdat er brandstoftekorten zijn. Staat de Oekraïnse bevolking ook achter dit type aanval?
Zeker. Ja, ze willen heel graag dat Russen iets voelen van deze oorlog. Poetin is er heel goed in geweest om de oorlog weg te houden van een deel van de Russische bevolking. En met deze aanvallen wil Oekraïne dat de oorlog dichter bij huis komt in Rusland. Dat Russen iets voelen. En dat ze misschien op die manier ook in opstand komen. Daarnaast is het ook een soort rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Als jij elke dag wordt bestookt door Russische drones en raketten, dan voelt het gewoon ontzettend fijn als je ziet dat het ook eens een keer de andere kant op gaat. Voor Oekraïners is dat ja, toch reden om een klein beetje te juichen van, oh kijk, we kunnen ook wat terug doen.
Als het dan gaat om vergelding, wat zij ons aan doen, doen wij hen ook aan. Dan mag ik ook concluderen dat daar geen grens aan zit?
Nee, er zit niet echt een grens aan. Oekraïne richt zich wel echt op militaire en logistieke doelen, op legerdoelen. Dus ja, er vallen niet veel burgerdoden, maar je hoort Oekraïners ook niet echt rouwen als er wel burgerdoden vallen. Natuurlijk vallen er wel eens burgerdoden. Maar Oekraïne, de overheid, probeert dat tot een minimum te beperken, omdat dat er niet goed uitziet. Hè. Als een Oekraïnse raket in zou slaan op een Russisch flatgebouw, dan zou dat zeker kritiek opleveren vanuit Europa en de Verenigde Staten. Dus daarom doet Oekraïne zulke dingen niet. Maar als je het aan de gemiddelde Oekraïne vraagt, ja, dat boeit ze niet als er een paar Russen doodgaan.
We komen zo meteen bij jou terug, Chris. Maar eerst naar onze gast van vandaag. Zit bij ons aan tafel en bij ons nogmaals is in de bibliotheek van Hubert. Christina Petrasova, betrokken bij Free Russia NL. Dat is een organisatie die opkomt voor Russisch-talig in Nederland. Welkom.
Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
Sinds 1991 in Nederland.
Ja.
Je hebt dus ook vanuit Nederland meegemaakt dat er in 2014 het een en ander gebeurde.
Ja.
Dat er een oorlog is sinds 2022. Hoe is dat voor jou?
Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En niet alleen voor mij, voor mijn hele familie en voor het land waar mijn familie woont, maar ook voor mijn Oekraïnse familie. Tegelijkertijd is het ook verschrikkelijk voor al mijn vrienden daar en voor Europa en voor de wereld. Ja.
Want er is Oekraïnse familie.
Er is Oekraïnse familie, ja. Ja.
En spreken die familieleden, Russische familie en Oekraïnse familie, elkaar nog?
Nu niet meer. Mijn familie komt uit Zaporozhye en uit Kharkiv region, zeg maar. En die spreken elkaar niet meer. Een jaar of 6 geleden gingen ze nog samen op vakantie naar Azovzee. Maar dat is niet meer.
Kun jij daar, want jij staat toch in ieder geval geografisch op een afstand, kun je daar nog proberen een bemiddelende rol in te spelen? Of is dat kansloos?
Dat heb ik eerlijk gezegd niet geprobeerd, bemiddelende rol. Ik heb wel meer contact met de Oekraïnse familie sinds de grote oorlog is begonnen, zeg maar. Zo, laat ik het zo maar zeggen. Grote oorlog. Er zijn Russisch sprekende Oekraïners. Er zijn waarschijnlijk die etnische Russen in Oekraïne dan misschien. Maar het zijn gewoon Oekraïners natuurlijk.
Jij plaatst dat ook heel duidelijk hier. Fysiek tussen aanhalingstekens,
ja,
zie ik.
Ja, ja, want het is. Ik vind het heel fijn dat Chris het ook net gezegd heeft. Van het maakt Oekraïners eigenlijk helemaal niet uit. Of wie dan etnische, wie wat is. Want het gaat erom hoe je nu er tegenover staat. Van wat wil je voor Oekraïne en wat doe je ervoor? Dus dat onderscheid waar Poetin dan zo de aandacht op vestigt. Dat er dus zogenaamd Russen zouden leven die onderdrukt worden. Ja, dat is dus een narratief dat we moeten benoemen dat niet klopt. Gewoon, dat is niet. Ja, daar gaat het niet om.
Begrijp ik overigens ook dat het voor jou lastiger is om contact te onderhouden met je Russische familie, omdat jullie uit elkaar groeien?
Ja, ten eerste omdat de meeste van mijn Russische familie. Ze zeggen dan dat ze niet zo gepolitiseerd zijn. Dat is heel typisch Russisch ding. Zo van, ja, we hebben niks te maken met die politiek. En dat is natuurlijk dat ongeschreven, onondertekende verbond dat Poetin heeft. En niet alleen maar Poetin hoor. Het is helemaal niet alleen de schuld van Poetin. Dat de leiderschap van een land met haar burgers heeft. Van, jullie bemoeien niet met politiek. En dan mogen jullie gewoon lekker rijk worden of zo. En dan mogen jullie dan jullie eigen dingen doen. Maar dat ontbreken van politiek in hun leven, dat betekent dus ook dat ze zich daar ook gewoon achter kunnen verschuilen. En dat was al eigenlijk in het begin van 2022 duidelijk, dat zij een hele andere nieuws keken dan ik.
Maar ontbreekt de politiek in hun leven? Of natuurlijk zeggen ze dat niet. De politiek ontbreekt?
Ja, natuurlijk. Hoe kan een politiek nou in je leven ontbreken? Ik geloof echt niemand die dat zegt. Ja.
Nee, maar het is wel een heel sterk argument. Ik herken het. Ook in mijn aangetrouwde familie. Is dat een van de beste argumenten? Ja, ten eerste natuurlijk, we bemoeien ons niet met politiek. Nee, dat is niet onze zaak. Politici zijn natuurlijk allemaal overal zakkenvullers. Niet alleen in Nederland, ook daar. Dat is het algemene sentiment. Maar er wordt ook veel gezegd, ja, we weten niet precies wat er gebeurd is. We kennen de details niet. En omdat we niet precies weten hoe de zaakjes gelopen zijn, wie wat gezegd heeft, op welk moment, kunnen we ook geen oordeel vellen. En daarmee ontlopen ze dus de kernvraag. Wie is de agressor? Wie is het slachtoffer van de agressie? En de tweede kernvraag is, mag die agressie beloond worden of moet die bestraft worden? Dus de hoofdvraag wordt eigenlijk bedolven in die gesprekken met de familie van de koude kant bij mij onder bijzaken. En als je vraagt om de hoofdzaak op tafel te leggen, dat doe ik niet, want ik voel me daar niet toe gemachtigd als aangetrouwde familie. Maar als je vraagt om de hoofdzaak los te maken van de bijzaken, dan ontstaat er stilte. Want dan voelt men wel dat je eigenlijk je niet tot in lengte van dagen kan verschuilen achter de details die je niet kent, als je wel de hoofdvraag kunt beantwoorden, namelijk wie is de oorlog begonnen en waarom?
Nou, laten we dan toch ook maar even teruggaan naar het moment dat er die invasie was en hoe dat 3,5 jaar geleden op het Russische nieuws aan de Russen werd verteld.
Здравствуйте. Новости на Первом канале. С вами Андрей Ухарев. О проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР этим утром заявил Владимир Путин. Во-первых, решение об операции вынужденное.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Ik prijs me gelukkig in het gezelschap van mensen die het kunnen vertalen, maar ik hoorde, dacht ik zelfs, operatie.
Operatie.
Het mocht geen oorlog heten.
Ja.
Begint het daar al dat mensen zich dus ook kunnen verschuilen achter, ja, het is ons ooit verkocht als een militaire operatie?
Ja, want mensen kijken natuurlijk gewoon naar de televisie. En op televisie, dat is allemaal staatsgereguleerd. En dan zien ze daar allerlei krankzinnige verhalen over. Gekruisigd jongetje in Oekraïne of zo. Of, ja, allemaal soort gefabriceerde verhaaltjes. Die worden natuurlijk helemaal groot opgeblazen. En dat blijft bij de gewone mensen die eigenlijk slecht opgeleid zijn. Die weinig geld hebben. Die zitten opgesloten in een shitleven. Sorry voor de woordgebruik. Maar het is. Poetin heeft een Rusland geschapen dat eigenlijk niet. Er is heel veel armoede. Er is heel veel. Nou ja, goed, ik ga misschien een beetje afdwalen. Maar het is een soort. Die verhalen die blijven zitten. Die worden groot gemaakt. Die worden uitgebouwd. En die worden steeds herhaald. Propaganda. Zo werkt dat natuurlijk massaal.
Mensen die in de shit zitten hebben vaak ontzettend veel belang erbij om een ander de schuld te geven.
Ja.
En als die ander in het buitenland verkeert, dan wordt het voor jezelf allemaal wat acceptabeler. Dan ben je namelijk niet het slachtoffer van je eigen regering, maar van duistere machten elders in de wereld.
Ja, en als je dan ook nog eens erbij zegt van ja, ik heb eigenlijk niks te maken met de politiek, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, ik heb daar helemaal geen invloed op, dan zet je jezelf ook soort van buitenspel van oh ja, nou, en dan ga je dus eigenlijk voor geld in Oekraïne vechten tegen de Oekraïners, tegen de mensen met wie je 6 jaar geleden op alsof kust hebt gelegen met je dikke buik.
Maar ook al is het niet je eigen afdeling, de politiek, hè? Wat ik dus begrijp van Russen, dat is hun grondhouding. Dan wordt hen wel gevraagd in enquêtes, steun je de oorlog, steun je Poetin? En die percentages zijn nog altijd duizelingwekkend. Heel veel Russen zeggen in ieder geval in die enquête, en dan komt zo meteen mijn vraag of dat betrouwbare enquêtes zijn, dat ze deze modus operandi allemaal kunnen volgen en zelfs ondersteunen. Klopt dat dan?
Ik denk dat alle mensen die kunnen lezen en schrijven, en die kunnen een computer kunnen aanzetten en de televisie kunnen aan- en uitzetten, best wel allerlei informatie kunnen vinden. En als het nodig is, dan kunnen Russen echt informatie over alles vinden. En geloof me maar, ik heb dat ook gezien in mijn eigen familie, die nu zegt van ja, dat is allemaal, niet alles is niet vsjotak adnaznachne, niet alles is zo één.
Duidelijk.
Niet alles zo één duidelijk, nou ja, dat zeker wel.
Maar ze zijn graag onwetend, begrijp ik.
Ze zijn graag onwetend. Ja.
Mag ik even een vraag stellen over die ochtend, donderdagmorgen 24 februari 2022, toen de oorlog begon? Wanneer hoorde je het en wat dacht je? En ja, hoe laat was dat?
Ja, ik werd wakker om 6:30 ochtends of 7 uur ochtends en ik ging naar mijn werk. En ik werd wakker en dat was natuurlijk al. Het was een verrassing, maar het was ook geen verrassing. Dat is een bizarre.
Waarom was het geen verrassing?
Omdat je al weet dat het Russische leger al bij de grens is. Mm-hmm. En de nieuwsberichten gaan erover. En dus je hoopt eigenlijk dat het niet gaat gebeuren. Maar je weet eigenlijk dat het wel gaat gebeuren. Want waarom zou Poetin dan zoveel manschappen aan de grens neerzetten? En dan is het wakker worden. En dan zie ik van vannacht zijn dus allerlei bommen er. En dat was een soort van, oké, dit is. Er is een voor en er is daarna. Dat is mijn wereld. Is een duigen.
Dat voelde je meteen.
Ja.
Twee dagen daarvoor sprak Poetin in een, in mijn herinnering, 5 kwartier durende speech tot het Russische volk. Die begon in het jaar 988 en eindigde in het jaar 2022. Dus tot het volk en bereidde die oorlog voor. Had je toen het gevoel dat dit een voorbereiding was van een kleine operatie, of had je het gevoel dat hier iets heel groots aan het gebeuren was, ook door de manier waarop Poetin met die eindeloze uitweidingen over de geschiedenis van Rusland, het grote Rusland, dat hij iets meer van plan was dan een kleine operatie?
Ik dacht dat hij wel iets groots voorbereidde, maar ik had niet gedacht dat dat zo lang zou duren. Mm-hmm. Maar omdat hij al zo lang, en nou ja, 2014 natuurlijk, annexatie van Oekraïne en die hele oorlog die eigenlijk gewoon dat hij gewoon zelf heeft gemaakt daar. En ook zijn hele narratieven over de geschiedenis en de historische rol van Rusland, het Russische idee, alles wat komt uit de 19e eeuw, die werd helemaal opgerakeld. Een aantal jaar geleden heeft hij is er een groot standbeeld tegenover het Kremlin neergezet met prins Vladimir. Nou ja, dat is een prins
uit Kiev.
Roes heeft bekeerd, zeg maar. Dus hij heeft eigenlijk voor het christendom gekozen. Dus dat komt dan terug. Dus hij eigent zich allerlei dingen toe. Historische situaties, verhalen, alles op één hoop. En Kiev-Roes is in één keer dus Russisch. Dus alles gaat van
door elkaar. Je zei net dat er een wereld voor jou was, dat de wereld aan duigen ging en dat er een tijd voor 24 februari en een tijd na 24 februari 2022 was. Voelde je toen strijdbaarheid toen je door had dat jouw wereld aan duigen was gegaan, of voelde je je verlamd?
Nee, ik voelde wel. Ik had eens van, oh nee, want ik heb een post geschreven in op Instagram en die werd helemaal opgepikt door NOS. Toen ben ik ook best wel veel gevraagd voor interviews en wat dingen te duiden.
Stond erin?
Dat stond erin dat mijn wereld eigenlijk aan duigen lag. En dat Poetin zijn niet alleen maar de wereld, maar ook zijn eigen land eigenlijk verraden heeft. Zoiets. En dat gezinnen dus allemaal gingen breken. Want dat is natuurlijk, dat is obvious gewoon.
Werd je voor de mensen hier ook meer een Rus? En had je het idee dat je dus ook heel duidelijk moest laten blijken dat niet elke Rus achter Poetin staan?
Ja, zeker. Want ik ben, ik heb mezelf ook altijd gepositioneerd of zo als ook Rus. Dus niet alleen maar als Nederlander, maar ook als Rus. Dat heb ik altijd al gedaan, al die jaren. En dat werd heel moeilijk voor mij op dat moment. Maar ik wilde dus wel bewijzen, ook inderdaad, van niet alle Russen zijn. En ik verwachtte eigenlijk dat Russen gewoon de straat op zouden gaan. En dat deden ze ook wel. Een beetje. En dat is heel snel opgehouden, want mensen werden geslagen. Maar het was wel teleurstellend ook. Dus alles eigenlijk, gewoon de hele geschiedenis die ik dan weet, die ging dan eigenlijk door me heen. Ja, vijfde golf, immigratiegolf kwam op gang. En ik had heel veel de behoefte om, inderdaad, om terug te komen op je vraag, om die strijdbaarheid, om iets te kunnen doen, om te kunnen bijdragen aan een verzetsbeweging of zo. Ja.
Hubert, je vroeg net aan Christina of het als een verrassing kwam. Dat zal het voor jou toch ook niet zijn geweest?
Nee, daarom stelde ik die vraag een beetje te gedetailleerd. Ik keek met mijn echtgenote op die maandagavond 22 februari, dus 2 dagen voordat de oorlog begon, naar die toespraak van Poetin. En wij zaten letterlijk met de handen in ons haar. En keken elkaar aan en zeiden, er is geen weg meer terug. Dit wordt oorlog. Maar de vraag of die oorlog groot of klein zou worden, die beantwoordde ik toen eigenlijk ook nog niet met veel plezier. Ik dacht dat het klein zou blijven, tot het oosten van Oekraïne. En pas die donderdagmorgen, toen ik uit mijn bed gebeld werd door een radiozender, hoewel ik niet geslapen had eerlijk gezegd die nacht, want er hing zoiets, ja, ik ben niet bijgelovig, maar er hing iets in de lucht al dagenlang. Pas toen werd mij duidelijk dat het niet klein bleef, maar dat het heel groot zou worden. Dat het zo groot zou worden als het nu is gebleken te zijn geworden, dat had ik die ochtend nog niet door. Maar ik voelde wel
precies wat Christina zegt, er is een tijd van voor 24 februari en een tijd daarna.
Ja, en wat dat ook heeft teweeggebracht, ook die verandering in de samenleving in Rusland zelf. En die isolatie en die totale, dat heb ik echt niet zien aankomen. Dat is natuurlijk gewoon, ja.
Want we hebben het over landen met elkaar in oorlog. Maar afgaande op wat Chris net zei, ook heel duidelijk over bevolkingen die elkaar niet kunnen luchten of zien. En ja, dat eigenlijk ook al door de hele geschiedenis duidelijk is geworden. En zegt Chris, of je nu een Rus bent die werkt voor Defensie, tegen Poetin bent, het maakt allemaal niet uit. Je bent medeplichtig. Je bent net zo schuldig als degene die echt actief aan het front is. Zien jullie dat ook zo?
Ja, tegenwoordig wel. Ik zie dat wel zo, nu. Ik heb heel erg gevochten tegen dat gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. Er was heel veel discussie over collectieve verantwoordelijkheid, collectief een verantwoordelijkheid dragen. Nee, maar ik vind dus wel dat ieder persoon die in een samenleving leeft, verantwoordelijkheid draagt voor die samenleving. Dus we gaan het niet hebben over collectieve verantwoordelijkheid, maar individuele verantwoordelijkheid voor elk van de burger. Zo.
Ja. Ben je benieuwd?
Nou, je ziet in die opiniepeilingen die er gehouden worden in Rusland, en die zijn natuurlijk niet betrouwbaar, achter de komma zeker niet, maar misschien ook wel niet op de cijfers in de algemene zin van het woord. Maar je kan wel trends in die peilingen zien. En ik volg altijd de peilingen van Levada. Dat is het enige onafhankelijke sociologische onderzoeksbureau dat in Rusland nog bestaat. En daar blijkt toch wel uit dat over het algemeen 20% tot 80% van de Russische bevolking het beleid van de president meer of minder bulkt. En meer of minder, dat hangt ook een beetje vanaf van de toestand van de oorlog. Als er successen geboekt worden aan het front, dan bulkt de bevolking het beleid van de regering meer. Als er tegenslagen geïncasseerd moeten worden, dan is er wat meer kritiek.
Als die brandstofprijs omhoog gaat?
Ja, dat gaan we de komende tijd misschien zien. Dat wordt zeer interessant. Maar uit die onderzoeken blijkt, nogmaals, ik hang me niet op, pin me niet vast op die 75-80%. Dat doet er niet zoveel toe. Wat er wel toe doet, is wat er binnen die trends ook nog zichtbaar is. En dan zie je heel duidelijk dat die oorlog wel degelijk effect heeft op de publieke opinie. In Moskou is de steun voor Poetin het grootst, blijkt uit het onderzoek. Op het platteland, waar de jongens vandaan komen die sneuvelen aan het front, en dat zijn er inmiddels 200.000 hè, in 2,5 jaar tijd. Dat gaat niet om kleine aantallen. Op het platteland is die steun voor Poetin veel minder groot. In de grote steden is er veel meer aanhang voor Poetin, en ook dus voor de oorlog, dan in de kleinere steden. Dat is logisch, want de slachtoffers komen uit de kleinere steden. En daarnaast zie je, ook volstrekt verklaarbaar, dat de ouderen veel meer geneigd zijn om de oorlog te steunen dan de jongeren. Jongeren moeten vechten. De jongeren zijn gemobiliseerd. De jongeren krijgen contracten onder hun neus geduwd. Wurgcontracten die ze moeten tekenen op straffen van arrestatie of wat dan ook.
Maar Christine had het net over collectieve verantwoordelijkheid en of je daar wel of niet in kunt geloven.
Ja, dat is in theorie is er natuurlijk niet zoiets als collectieve verantwoordelijkheid. En ik denk ook altijd aan de Tweede Wereldoorlog, toen met name linkse verzetstrijders tegen het nazisme altijd een onderscheid maakten tussen de Duitsers en Hitler-Duitsland. Dat was het woord waarmee het nazisme werd aangeduid in linkse kringen. Dat was niet toevallig, omdat men niet wilde dat alle Duitsers over één kam geschoren werden. Maar tegelijkertijd moeten we ook toch herinneren ons dat na de oorlog in algemene zin de Duitsers wel verantwoordelijk werden geacht te zijn voor de Holocaust. Misschien niet in detail, misschien niet voor Auschwitz en Majdanek, maar wel voordat het mogelijk geworden is. En die dat gegeven dat er een soort van collectieve verantwoordelijkheid was voor de Duitsers, werd ook vervolgens in allerhande onderzoeken van historici verder verdiept en bevestigd. En ik denk dat we dat indachtig, daar ons aan vastklampend, heel goed de lijn van Christina kunnen volgen. Dat er niet zoiets bestaat als collectieve verantwoordelijkheid die geldt voor alle 140 miljoen Russen. Maar dat het wel mogelijk is om alle individuele Russen die er zijn aan te spreken op hun maatschappelijke betrokkenheid en hun maatschappelijke activiteit.
En wie moet dan wie aanspreken?
Nou ja, dat is een goede vraag.
Yes, we zijn bij de goede vraag gekomen.
Nou ja, dat is een hele goede vraag, omdat ik me betrapt voel. Ik woon in Amsterdam en het valt mij op dat er ongelooflijk veel Russisch sprekenden in Amsterdam over straat lopen. Soms hoor ik dat ze uit Oekraïne komen,
En dat ze dus een soort van Russisch met een zachte G spreken.
Want, hoe moet je dat eigenlijk een beetje zien?
Ja, ja, zeker. Ja. In het zuiden van Rusland en in de Oekraïne spreken ze de G wat zachter uit dan in het hart van Rusland.
En de O. De O.
En de O en de A. De harde klanken, zeg maar. Net als in Nederland. Maar ik heb de neiging, en ik doe het niet. En ik heb de neiging om elke keer als ik een Russische groep langs zie lopen, waarvan ik denk, omdat er bijvoorbeeld veel mannen in zitten, dat het Russen zijn, heb ik de neiging om te roepen, slaan we Oekraïne. Ja. Of Poetin daloi. Weg met Poetin.
Ik doe dat wel eens, hè?
En ik heb het één keer gedaan met een Russisch sprekende man hier in de straat, die een oranje-zwart lintje aan had. En dat is het lintje waarmee de oorlog wordt gepropageerd. Van hem wist ik zeker, deze man mag ik aanspreken. Ja, toen riep ik, dapper riep ik, slaven Oekraïne. Maar ik schaam me ervoor als ik dat met anderen doe. En dat betekent eigenlijk heel simpel, dat wat ik voel, van binnen soms denk dat ik zou moeten doen, dat ik dat eigenlijk toch in de praktijk te ver vind.
Christina, jij doet het wel.
Ja, ik doe het ook regelmatig.
Nou, wel regelmatig.
Ik doe het niet. Nee. Ja. Ik schaam me ervoor als ik het zou doen, dus daarom doe ik het niet.
Ja, waarom schaam je je?
Omdat ik denk, misschien is dat wel een hele fatsoenlijke Rus die gevlucht is om aan de mobilisatie te ontkomen. En dat is misschien niet verzet, maar het is wel een bijdrage aan een beter Rusland dan wanneer je daar gewoon blijft en je hoofd afwendt.
Ja, maar dan is toch een Slaven-Oekraïne niet iets beledigends voor die persoon.
Nee.
Wat voor gesprekken krijg je dan als je dat doet?
Sommige mensen die... Ik heb genoeg mensen gezien die dan gewoon heel boos kijken en dan weglopen. En er zijn genoeg mensen die zeggen, oh ja, Rum Slaven. Ja, daar zijn ze allebei. Maar er zijn ook echt mensen die boos kijken en die weggaan. En ik weet ook dat er ook Russen zijn hier in Europa en die ook kunnen reizen. Die gewoon wel voor Poetin stemmen en die wel die oorlog misschien op een of andere manier steunen. Misschien... Of dat beleid.
Maar komt er wel eens een dialoog op gang als je dat gedaan hebt? Want nu klinkt het als een toevallige ontmoeting op straat. De een roept dit en de ander zegt dat. En we gaan ieder ons weegs.
Ja, soms komt... Ik heb één keer wel een dialoog gehad met iemand. Met iemand van maar NATO. Dan gaat het daarover. Van ja, NATO die is bedreigend. En onze Russische cultuur. En wij moeten ook gewoon... Ook onze Russische cultuur is zo belangrijk voor de wereld. En die wordt nu helemaal gecanceld. Eigenlijk komt er gewoon nooit echt een goed dialoog. Er komt nooit een goed gesprek vandaan.
Laten we toch nog even kijken naar Russen die zich wel uitspreken tegen de oorlog. Al zitten die voor een groot deel in het buitenland, in ballingschap. Want je uitspreken tegen Poetin... Dat kan gevaarlijk zijn, levensgevaarlijk zijn.
Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца. Но это обязательно закончится. Не сдавайтесь. Правда победит.
Dit was Julia Navalnaya. Ze is al genoemd. Ze heeft het hier over Rusland, geleid door een leugenaar. Niet opgeven de strijd. Wat is er nog over van de oppositie in Rusland?
In Rusland zelf. Die zit gevangen. Of die wordt... tot de dood toe getreiterd, misschien wel gefolterd. In Rusland is er verzet op klein lokaal niveau. Dat is er zeker. Er zijn burgerinitiatieven die proberen bijvoorbeeld om politieke gevangenen te steunen. Er zijn burgerinitiatieven geweest, dat is in Nederland eigenlijk amper in het nieuws geweest, die eraan hebben bijgedragen dat naar Rusland ontvoerde of gevluchte Oekraïners via hulp van Russen weer naar het Westen konden komen om bij hun familie te kunnen aansluiten, bijvoorbeeld in Polen. En dat was gewoon puur clandestien werk, wat ook helemaal georganiseerd werd als een illegale organisatie, waarbij mensen van elkaar niet wisten hoe ze heten, wat hun mailadressen waren. Ze kregen alleen maar een sms'je met de opdracht, dan en dan om 10 uur bij dat en dat station staan die twee mensen te wachten op jou en die moet je daar en daar naartoe brengen, zodat ze overgenomen zouden worden door een vervolgende groep richting de Poolse grens bijvoorbeeld. Of richting de Litouwse grens. Dus er is zeker verzet. Maar er is geen georganiseerde oppositie. En dat is denk ik een ziekte die wel degelijk aan Russen en Rusland zelf ligt. Russische politici hebben heel erg de neiging om altijd de strijd aan te gaan met het idee van, ik ben de nieuwe president. En voor minder doe ik het niet. Samenwerken, kijken waar je elkaar kunt vinden op een minimumprogramma.
ondenkbaar.
Een soort GroenLinks PvdA in Rusland gaat niet
worden. Ondenkbaar. En dat zag je ook, dat zie je ook eigenlijk in ballingschap. Want je zou zeggen, in ballingschap moet het wel mogelijk zijn om bijvoorbeeld een minimumprogramma te formuleren waar je het allemaal over eens kunt zijn. Tegen de oorlog, tegen Poetin, voor een democratischer Rusland. En dan kan je nog van mening verschillen over de vraag of Oekraïners het recht hebben om lid te worden van de NAVO. Dat laten we even buiten beschouwing. Zelfs zo'n minimumprogramma is er amper.
En dat komt, Christina, omdat iedereen voor zichzelf gaat en daarmee ook voor zichzelf voor het hoogste gaat?
Ja, dat komt denk ik ook door een onvertrouwen naar elkaar toe. En die grote bulken partijen, dus eigenlijk de Club van Navalny, de mensen rond Khodorkovsky, nog een paar van die groepen, die vertrouwen elkaar niet. Die zijn op het aantal punten niet eens met elkaar.
Maar hebben die ook reden om elkaar wantrouwend tegemoet te treden? Is daar in het verleden het een en ander voorgevallen?
Ik vind van niet. Ik vind dat er in de ballingschap, wanneer je eigenlijk één doel voor ogen hebt, is een samenwerking met het Westen. En een eenheid en eigenlijk echt de hele duidelijke vraag vanuit Europa bijvoorbeeld, de Europese Unie, van jongens, jullie moeten samenwerken en er moet gewoon representatie zijn van jullie verzetbeweging. En dan mensen die dan niet kunnen afspreken met elkaar, met heel veel geld en heel veel macht en heel veel electoraat, zoals dat dan ook zeggen, die kunnen dat dan niet afspreken en die wantrouwen elkaar en die steken allemaal stokken in elkaars wielen. Ik vind het ongelooflijk.
En dat is pijnlijk, omdat als het Poetin-regime ten val komt, komt het niet ten val door de oppositie in ballingschap. Ja. Dat zullen de Russen zelf in Rusland zelf zijn die het Poetin-regime in het nauw drijven zozeer dat het omvalt. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar als er iets gaat gebeuren in die zin, dan moet het in Rusland zelf gebeuren. En niet in Berlijn, waar de merendeel van de Russische oppositie op dit moment verblijft. En dat vergt, denk ik, en dat vereist van de oppositie in ballingschap heel veel concessiebereidheid en heel veel jezelf kleiner maken dan je jezelf vindt.
Ja, maar dat is niet aangeboren, zeg je net.
Dat is zeker niet aangeboren. En dat doet mij denken aan mijn allereerste politieke vergadering in Rusland die ik meemaakte in 1990 als beginnend correspondent voor NRC Handelsblad. Werd een nieuwe democratische partij opgericht. En toen was er nog maar één politieke partij in Rusland, namelijk de Communistische Partij. En dat was ergens in een buurthuis vlakbij het Oktoberplein in Moskou. En voor de pauze was die partij die nog niet eens was opgericht al gespleten in tweeën. En dat heeft mij lange tijd
herkenbaar.
Lange tijd. En daar was Kasparov bijvoorbeeld bij betrokken. De schaakgrootmeester. En lange tijd heb ik gedacht dat dat hoorde bij die tijd. En nu, sinds 2022, denk ik nee. Dat was niet een teken destijds van de late Sovjet-Unie. Het hoorde waarschijnlijk bij de politieke cultuur van Rusland. En dat is heel pijnlijk.
Sterker nog, ik denk dat het hoort niet alleen maar bij politieke cultuur, maar überhaupt bij hoe mensen met elkaar omgaan en hoe mensen eigenlijk burger zijn.
Ja, dat woord burger is heel relevant in dit geval. Wij hebben met Levenson, Alexei Levenson, de socioloog van het Levada-instituut, een jaar of 8 geleden onderzoek gedaan naar de burgersamenleving in Rusland, de civil society. Bestaat die eigenlijk wel? En de conclusie was toch, die bestaat eigenlijk niet. Je hebt geen verenigingen, buurtverenigingen die zich bezighouden met veiligheid van kinderen op straat. Je hebt wel kleine initiatieven, maar wat systematischer civil society en wat systematischer burgerorganisatie.
Maar dat is misschien niet in het belang van de politiek, toch?
Nee, maar wel in het belang van de burgers, zou je zeggen, vanuit een Nederlands perspectief. En wij kwamen toen beide tot de conclusie, wij hier in Nederland en zij daar, en op basis van wetenschappelijk onderzoek hier en hun onderzoek daar, die civil society bestaat eigenlijk niet. En die bestaat wel in Oekraïne. En die bestaat zelfs ook iets meer in Belarus. En dat was eigenlijk voor mij toen wel een ontluisterende conclusie. Toen dacht ik, het wordt een hele lange weg. Zeker als die politici in ballingschap niet in staat zijn om iets gezamenlijks te doen. Dan zal het ook niet van die burgers komen, want die hebben eigenlijk geen organisatie om zich te verenigen.
Christina, we gaan van die conclusie van Hubert, waar weinig hoop uitspreekt, naar jouw hoop voor de toekomst. Ik durf dat toch te vragen.
Als Rusland uit elkaar valt, dan is er hoop. Dat mag niet gewoon dat grote land blijven. Als dat grote land blijft met die gecentraliseerde macht, dan is er altijd wel een strijd voor president te worden, voor de alle macht van dat land met al die rijkdommen. Rusland mag die oorlog niet winnen. Ze moeten verliezen en dan verandert er misschien wel iets ook. Ik denk dat de enige hoop is.
Ik ga dit optimisme toch weer proberen af te breken. Ik snap dat ik hiermee ook weer mijn eigen spaak in de wielen steek. Waarom zeg je dan, ik heb de laatste tijd hoop verloren?
Omdat ik dus zie ook, ik was betrokken bij de Russische oppositie voor een paar jaar. En ik heb echt geprobeerd ook om iets te betekenen voor de organisatie daarvan. Want onze organisatie, Vuurwasje Nederland, we hebben toch een bepaald aanzien kunnen regelen in die hele versplinterde organisatie die online functioneert, die bij elkaar komt, die dingen doet. Dus we hebben met z'n allen echt wel dingen geprobeerd te doen, maar dat lukte niet. En toen die hoop weg, zeg maar, ebde bij mij, toen dacht ik, dat is gewoon, als we dat niet eens in een vrije Europa kunnen doen, wat kunnen we dan eigenlijk nog met Poetin, met al zijn, met zijn 5 miljoen geheime agenten en zo, en mensen, FSB, dus toen dacht ik, ja. En toen zag ik ook nog eens gewoon de Russen die dan hier naartoe kwamen. Omdat ze niet wilden vechten. En dan eigenlijk wilden ze niet. Ze kwamen dus naar Europa omdat ze niet in de oorlog wilden meedoen. En toen dacht ik, ze wilden niet in de oorlog meedoen om verkeerde redenen. Dus, snap je? Je kunt dus ook in de oorlog niet willen meedoen om verkeerde redenen. Je wil niet doodgaan. Maar ik vind ook dat er iets anders bij moet. Je wil niet vechten tegen Oekraïne.
Dat was niet het motief?
Vaak niet. En dat was heel teleurstellend voor mij. En het was ook heel teleurstellend voor mij om te zien. Ik zie ook gewoon hoe ontzettend door propaganda opgevreten land dat wordt. En die samenleving die zakt er echt dieper in. En hoeveel er wordt gedaan om de jonge generatie ook zo op te voeden. En ik denk, dat is gewoon. Die taak, eigenlijk gewoon. Ik zag gewoon die taak voor mij als te groot. En toen dacht ik, ik ga weg. Ik kan niet meer, die hoop is weg of zo.
Maar mag ik toch een hoopgevend elementje aan jou voorleggen?
Ja.
Stel nou dat de rijen bij de benzinepompen groter en groter worden, dankzij die Oekraïnse aanvallen op de olieraffinaderijen in Rusland. Stel nou dat die benzine her en der op de bon gaat en dat ze in Moskou steeds moeilijker te verkrijgen wordt. Moskou, de stad waar alles gebeurt. Dan is het misschien niet denkbaar dat de bevolking massaal een opstand komt en ineens een democratisch Rusland creëert. Dat ben ik met je eens. Dat begrijp ik, dat je daar geen vertrouwen in hebt. Maar dan is het misschien wel mogelijk om het Poetin-regime zoals het er nu is, met die poppetjes, met die mensen, omver te werpen. Zou dat niet al vooruitgang zijn? Een Rusland zonder Poetin?
Zeker, absoluut. De Rusland zonder Poetin is echt al vooruitgang. En in Rusland weten we, kan alles echt in één keer door een dood van een leider in één keer alles gewoon omdraaien. Ja, daar gaat straks het liedje ook over, maar dat is misschien niet de tijd. Maar dat kan dus zomaar alles omwentelen. Gewoon omdat er iemand gewoon het loodje legt.
Ja, een scheutje hoop. Ik zie het meteen, je gezicht verandert.
Ja? Oh,
jawel,
echt?
Je zit hier stralend achter de microfoon. Het kan, okay. Het bestaat.
Oké, gelukkig.
In een van onze vorige afleveringen vroegen we Maria Aljochina van de Russische protestband Pussy Riot of zij nog hoop heeft op de democratie in haar land. Ze zat zelf in een Russisch strafkamp, is inmiddels gevlucht. Als je haar aangrijpende verhaal wil horen, luister dan vooral die aflevering terug. En over Russische bands gesproken. Dames en heren, tijd voor de Station Kiev draaitafel, waarin we jullie meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa. Want de regio wordt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, ook door een rijke cultuur. Chris, we eindigen waar we begonnen, dus ook bij jou. Waar wil jij ons naar laten luisteren?
Ja, ik heb een nummer meegenomen, dat heet 1944. Het is van Jamala. En Jamala is een zangeres uit de Krim. Zij is Krim-Tataars. En zij zong dit lied op het Eurovisie Songfestival in 2016. Het gaat over de verdrijving van de Krim-Tataren uit de Krim door Stalin in het jaar 1944. En het lied is half in het Engels en half in het Krim-Tataars gezongen. Dus het is ook interessant om die taal te horen, om daar eens goed naar te luisteren. En de tekst geeft ook vrij goed weer hoe Oekraïners over Russen denken. Het gaat namelijk over mensen die naar je huis komen, die jouw landgenoten doden, die jou verdrijven uit huis en zeggen: wij zijn onschuldig.
Van Chris naar Christina, jouw liedje.
Mijn liedje is van de zanger toneelschrijver en dramaturg Alexander Galic. Hij is hij was een dissident, kan je wel misschien wel zeggen. Hij is door het Sovjet-regime gedwongen om te vluchten in begin jaren 70. Hij is in Parijs overleden in 77. Een paar jaar na zijn vlucht. En hij had eigenlijk een hele een prachtige carrière als dramaturg en als schrijver in de Sovjet-Unie. Hij is van Joodse komaf, Oekraïense en Wit-Russische ouders. En hij heeft op een gegeven moment in de jaren 60 heeft hij in zijn schrijven en in zijn kunst best wel een anti-Sovjet positie ingenomen. En hij begon liedjes te schrijven nadat een van zijn beste toneelstukken, Matroska et Tishana, dat verhaalt eigenlijk over Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie. Dat werd eigenlijk een beetje gecanceld door de Sovjet-Unie, door het Sovjet-regime. En toen is hij best wel gekanteld. En hij ging liedjes schrijven en gedichten. En het liedje dat we gaan horen is Razgavor v nachnom, nachnoy razgavor v vagonie-restoranie. Dus een nachtelijk gesprek in een restaurant coupé of een restaurantwagen van de trein.
Одна шинель грубая, солдатская, и стоит он на пролом, и летит, как конница, и сапог его кайлом, а сапог не колется. Помню, глуп я был и мал, слышал от родителя, как родитель мой ломал храм Христа Спасителя.
Hubert, tot slot, ergens in jouw uitpuilende bibliotheek ligt ook altijd wel een opengeslagen oor. Het muziekblad, is dat verraad en liefde voor muziek? Waar ga jij ons mee verrassen?
Ja, ik ga iets heel vreemds doen. Want ik ga kiezen voor de meest populaire zangeres die Rusland de afgelopen 50 jaar gekend heeft. Alla Pugachova. Alla Pugachova is 100 keer groter dan Willeke Alberti in Nederland was.
Dat bestaat bijna niet.
Nou ja, vergelijkbaar met Barbara Streisand in de Verenigde Staten. We hebben het echt over iets wat onaanraakbaar is. In de Brezhnev-tijd, Brezhnev was de partijleider tussen 1964 en 1982, ging het grapje over Alla Pugachova. Wie was Leonid Brezhnev? En het antwoord op dat grapje was: een politicus uit het tijdperk Pugachova. Dat zegt iets over haar grootheid. En zij is gevlucht uit Rusland en heeft zich, anders dan veel andere vertolkers van het populaire lied in Rusland, heeft zich expliciet gekeerd tegen Poetin en heeft recent een buitengewoon goed interview gegeven over haar standpunten en ook over haar visie op Rusland. En ik vond het de tijd worden om Alla Pugachova te eren met het nieuwste lied wat ze gemaakt heeft. Weertje niet weertje. Geloof het of geloof het niet. Het gaat eigenlijk over de keuzes die je in het leven moet maken en die Pugachova heeft gemaakt door de vlucht uit het land waar ze haar hele carrière heeft te danken.
Но в памяти брешь, в сердце мятеж, а он не просил. Взорванный мост старый. старый погост для молодых сил.
Met deze verzetdaad zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Station Kiev. We bedanken natuurlijk onze gast Christina Petrasova, betrokken bij Free Russia NL. Chris Colijn, onze correspondent in Kiev. Jij ook bedankt, Hubert.
Niet te danken.
Dit was hem. Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en het Haags College. Kennisplatform Raam draait trouwens op uw steun. Dus als u deze podcast waardeert, overweeg zeker een donatie te doen via de link in de show notes. En vergeet ons niet sterren te geven.
Ja, en als je het wil volgen, onze podcast in de toekomst, de volgende gaat vermoedelijk over de Nederlandse verkiezingen, druk dan even op de volgknop. Dan wordt u vanzelf op de hoogte gehouden van onze nieuwe afleveringen.
Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Freek Ewals, Annelies Hoelen, producer Anneke van Hees. Tot de volgende keer, oftewel...
Do pobacenia!